Fijn dat u er bent, broeders en zusters, jongelui. Ook de mensen die hebben afgestemd op de Pnielkerk vanavond. Fijn dat u meedoet. Ik vind het ook heel mooi dat de avondmaalstafel al staat aangericht. Omdat we toch ons bezinnen vanavond op het te vieren heilig avondmaal aanstaande zondag. Ik nodig u uit om te zingen uit Psalm 51... het 8e en het 9e vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Dan zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. En Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51, vers 8 en vers 9 bij het begin. Wij zoeken eerst het aangezicht van de Heere om zijn zegen. Heere, in de stilte van deze avond, in de voorbereidingsweek, zijn wij hier bijeen in het kerkgebouw of bidden we thuis mee? Dankbaar dat we zo een ogenblik bij elkaar mogen komen om vooruit te blikken naar zondag, om omhoog te zien op u de Heere en u geven het met uw geest ook een blik naar binnen te mogen werpen, hoe het staat tegenover u, Heere Christus, gave en gastheer van de avondmaalstafel. Heere, wij bidden om uw zegen, leg uw woord voor ons open en teken de gestalte van de borg, zo dat wij schuilen achter hem en zo vrijmoedigheid vinden voor het eerst of opnieuw om de toevlucht te nemen tot de tafel, op uitnodiging niet meer van een dominee, maar van uzelf. En of we nou voor de 100ste keer of voor de 1ste keer avondmaal mochten vieren, het blijft altijd uw gave, uw genade en onze verantwoordelijkheid. Bevestig het werk dat u gewerkt hebt in het leven van uw kinderen. Versterk het ook door de gelovige viering. En leid ons heen door woord en geest naar de gemeenschap met u. We bidden voor de mensen die thuis met ons meeluisteren en zondag niet in de kerk zullen kunnen zijn. Dat is best jammer dat zij misschien altijd avondmaal gevierd hebben in hun jongere dagen, nu daarvan verstoken zijn. Wij bidden om een avondmaalszegen, ook voor hen, aanstaande zondag. Gedenk ons, Heere, ieder persoonlijk en alle gezamenlijk. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden en onze geloofshand leggend op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt, om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit Genesis 3 en daarvan vers 6 tot en met vers 20. Dat zijn ernstige woorden waar ook een heerlijk perspectief in zit tot op de Heere Jezus Christus. Dus we lezen Genesis 3 vanaf vers 6 tot en met vers 20. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en zij at en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had, daarvan niet te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. Amen. Nu willen we zingen uit de lofzang van Simeon, de beide coupletten. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, beide coupletten. Straks na de meditatie willen we zingen uit de berijming van het Onze Vader en daarvan de versen 6 en 9. Wie van ons zou voor u kunnen bestaan, had Jezus niet voor ons geleden, wij schelden kwijt die ons misdeden. En ook het 9e vers, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Dat is de berijming van het Onze Vader, de versen 6 en 9, straks na het einde van de meditatie. Eén tekst lees ik er nog uit voor, gemeente, het laatst gelezen vers, Genesis 3, vers 20. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. Als ik aan u zou vragen, wat is de naam van de eerste vrouw op aarde? Dan zegt u allemaal, zonder even te hoeven denken, Eva. En daar hebt u natuurlijk wel gelijk in. Al moet u wel beseffen dat Eva die naam pas kreeg toen ze het paradijs moesten verlaten. Vandaar dat dat het laatst gelezen vers was bij de schriftlezing zojuist. Daar gebeurt wat in Genesis 3. Ik heb het u gelezen vanaf vers 6. Ze hebben gezondigd, Eva en Adam. Ze worden gewaar dat ze naakt tegenover God staan en ze verbergen zich achter het geboomte. Als God naar zijn gewoonte elke dag in de namiddag kwam wandelen in het paradijs met Adam en Eva, dan horen ze hem aankomen en maken ze zich uit de voeten en verbergen ze zich tussen het geboomte van de hof. Alsof dat scheiding teweeg kan brengen voor en tussen God en hen. God de Vader, de Schepper, komt in een kruisverhoor naar Adam en Eva toe. Waar ben je? En dat betekent niet dat God niet wist waar Adam zat, maar Adam is van zijn positie gevallen. Zo staat dat eigenlijk in het Hebreeuws. En moet daar nu verantwoording voor afleggen. Nu, Adam die geeft de schuld aan zijn vrouw. En Eva die probeert zich in te dekken met de slang. Maar al die verontschuldigingen die worden door de Heere ontmaskerd. En dan staan ze daar tegenover hun schepper, naakt en als arme zondaren, beschuldigd. Dat is vreselijk. En dan, als God uitgesproken is, er volgt nog een heel verhaal, hè, de slang en de vrouw in de zwangerschap en Adam en in Adam de vloek over de aarde. Als God dan uitgesproken is in dat kruisverhoor, dan staat er opeens onze tekst. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. En eigenlijk staat er in het Hebreeuws dat hij die naam roept. Eva, leven betekent dat. Nou, je zal toch altijd manninnen hebben gezegd. Ik weet niet hoe lang ze in het paradijs zijn geweest voor de val. En dan zeg je opeens tegen je vrouw een andere roepnaam. Leven, Eva. De moderne exegeten, die zeggen dat dat een protestlied is van Adam. Dat hij inderdaad gehoord heeft dat de doem en de vloek over de aarde komt en over de mensheid. En dat Adam dan tegen die God zegt die hem veroordeelt, en leven wil ik, en leven zal ik. Nou, dat is natuurlijk van nature heel goed verklaarbaar, hè, dat een mens zo tegen God spreekt. En toch wil ik niet van een protestlied horen in deze tekst. Maar van een geloofslied. Van een adventslied zou ik willen zeggen in deze adventsweek. En ook in de week naar het avondmaal toe. Het blijkt namelijk, als je het goed op je in laat werken, dat Adam heel goed geluisterd heeft naar wat God daar gezegd heeft in het kruisverhoor. En dat betekent dus dat er in hem geen leven meer zal zijn. Dat Adam zelf niet voor een verlosser kan zorgen. En ik weet niet of Adam het helemaal begrepen heeft dat dat ook voor zijn nageslacht zal gelden. Maar in ieder geval ligt de vloek ook over het totale aardrijk. En worden ze uit het paradijs en uit de gemeenschap van God verdreven. En dan zie je toch dat Adam in het geloof staat. Net nog, voor dat kruisverhoor, heeft hij geprobeerd de schuld op Eva te schuiven en Eva op haar beurt op de slang. Eigenlijk krijgt God de schuld. Maar nu, nog op de grond van het verloren paradijs, kijkt hij naar zijn vrouw en roept hij, leven! Hij heeft dus ook gehoord dat in de moederbelofte, daar zegt God, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad, slangenzaad en haar nageslacht. Dus die vloek die over de aarde komt, die wordt ingeperkt door Gods evangelische belofte. Adam heeft dus goed geluisterd naar het oordeel, Maar Adam heeft de moederbelofte ook met zijn hart verstaan dat God niet veranderd is. Zij zijn wel veranderd en zij moeten dat ook de vloek ook dragen. Maar God is niet veranderd en God zegt dus in de moederbelofte dat hij uiteindelijk zal zorgen voor het leven, voor de levende. En dat levenswerk van de Heere zal God afmaken, maar dan niet via Adam, maar via Eva. Dat heeft Adam verstaan. En daarom kijkt hij zijn vrouw nog een keer aan, misschien heeft hij ook spijt van de beschuldiging van zojuist. En voordat ze dus die engel met dat vurige zwaard voorbij moeten, verandert hij de naam van Maninne in Eva. Je heet niet meer Maninne, voortaan noem ik je Eva. Leven! En nou wist Adam nog niet wat er in het Nieuwe Testament zou komen te staan. Hè? Maar Paulus zegt er prachtige dingen over de eerste Adam en over de tweede Adam. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan 2 Korinthe en aan 1 Korinthe 15. De tweede Adam, dat is dan Christus, en de eerste Adam is deze figuur. En nu zegt Adam eigenlijk, als hij naar Eva kijkt, kijk, je bent wel mijn vrouw geweest, maar ja, dat is natuurlijk ook wel misgegaan op een bepaalde manier, hè? Maar je zult nou uiteindelijk de moeder worden van de tweede Adam, van de Heer Jezus Christus. En dat niet omdat ik zo goed ben, wij kunnen niet voor een verlosser zorgen, maar dat God zijn belofte die hij mij toegezegd had, nu via jou zal waarmaken tot op de komst van de Heer Jezus Christus. Dus dat is Adams adventsjubel in de naamsverandering van zijn vrouw. En gemeente en broeders en zusters, jongelui, als we nou avondmaal vieren, dan denk ik dat deze grondtrekken van het geestelijke leven er moeten zijn en er ook zullen zijn als we stil zijn voor God en stil zijn tot God. Kijk, als we geen genade kennen, dan weten we ook best wel dat we zondaren zijn. Maar we blijven zitten waar we zitten of we verbergen ons in het geboomte van ons leven. Je kunt je verbergen in een stuk bevinding, je kunt je verbergen in een stuk, een mens kan toch zich niet bekeren, je kan je verbergen in een redenering van het zal zomaar niet kunnen dat je avondmaal viert. Soms hoor ik wel eens in de gemeente zeggen, nou, als ik dan zie wie er allemaal avondmaal vieren, dan kan ik dat niet begrijpen. Dan zeggen ze nog net niet, dan kan ik geen avondmaal vieren, want daar voel ik me dan te goed voor. Dat kan natuurlijk nooit, hè. Maar als de Heere ons zaligmakend gaat bearbeiden, geliefden, dan worden we van een arme zondaar een toevluchtnemende zondaar. Zonder redenering. Maar dan weten we niet hoe gauw we bij de Heere moeten komen. Maar is dat dan niet gevaarlijk? Want God straft de zonde, toch? Ja. Adam, waar zit je? Waar zit je? En daar staat in het Hebreeuws een woord dat later de naam is geworden voor het boek, bij de Joden, voor het boek Klaagliederen. En eigenlijk hoor je dan als God vraagt aan Adam, waar zit je? Dat de Heere eigenlijk huilt over het feit dat Adam niet meer de kroon van de schepping is, maar dat hij gevallen is door eigen ongerechtigheid in de modder van de zonde. En zo is God bewogen met een zondaar. En als je daar iets van leert kennen door het werk van de Heer Jezus en van de Heilige Geest, dan vlucht je niet van God af, maar dan vlucht je juist naar de Heere toe. En als wij nou een voorbereidingsweek houden voor het te vieren heiligavondmaal, dan kom je er zelf toch altijd ook slecht af. Dan moet je toch inleven dat als het van u, van jou, van mij af zou hangen, we nooit meer avondmaal zouden kunnen vieren, omdat we beneden de maat gebleven zijn. Als we zien wat de Heere heeft ingezet om zijn volk te redden en hoe trouw hij is, ook als het gaat om de gelovige avondmaalsviering voor mensen zoals wij, dan, daar moet de hand op de mond en zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Ook na ontvangen genade. Maar een kenmerk van die genade is dan dat je juist naar de Heere toevlucht. Dat je juist naar de Heere toevlucht. En dat je in die weg ontdekt dat wij niet tot dit avondmaal komen om daarmee te betuigen dat wij zonder enige zonde zijn. Integendeel. Wij maken de schuld groter. Wij liggen midden in de ellende. Maar toch, dat weet de Heer ook. En hij wil zijn doorboorde handen over ons uitbreiden. Om zulken op zijn kosten een plekje te geven aan de avondmaalstafel. Waar hij juist dat geschonken geloof wil bevestigen. Wat is dat groot. Mijn broeder en zuster in de Heere. Dat kan onder de prediking door woord en geest. Er wordt dat geloof geschonken en kan het ook bevestigd worden. En als dat echte geloof er is, dan mag juist op die weg naar de toekomst van de Heere de avondmaalstafel staan. Voor mensen die die bevestiging zo nodig hebben in het gelovige vieren van de tafel des Heren. En of je nou een schuchtere bent in het geloof, of je nou een bekommerde bent onder je schuld, of je nou in de verzekerdheid van het geloof mag staan, in de blijdschap van het geloof, het blijven allemaal afhankelijke mensen. En die afhankelijke mensen, die ontdekken dat ze het niet bij zichzelf hebben, maar dat ze het in Christus hebben. En dat Christus het nu juist met allen die het van hem leerden verwachten, wil delen. Zodat de volheid van de genade wordt geschonken in het hart. En dat ervaar je de ene keer meer aan de tafel dan de andere keer. We moeten ook altijd wel oppassen voor dat de bevinding de boventoon gaat voeren. Maar als ik gelovig aan de tafel mag aangaan, dan wil de Heere dat geloof versterken wat hij gewerkt heeft. En dat kan soms ook heel teer in de bevinding zijn. Soms kan dat ook pas later in de week komen. Soms blijft het ook wel eens achterwege. We kunnen van Adam en Eva leren. En van die adventsjubel van Adam leren. Dat hij afgezien heeft van zichzelf. En opgezien heeft tot God in Christus uiteindelijk. Want dat is de uiteindelijke verkondiging van de moederbelofte. Het viel me op dat in de HSV nageslacht, als het over de vrouw gaat, dan met een hoofdletter gespeld is. Dus de Bijbelvertalers die hebben er heel duidelijk aan gedacht. De Heere Jezus komt. En wat een zegen, mijn broeder en zuster. Dat nou de Heere Jezus gekomen is. Dat mogen we in deze adventstijd zeggen. Niet meer als kind, maar als dienstknecht, zondag aan de tafel. En als koning van de glorie, die de macht en de bevoegdheid heeft om uit zijn voorraadkamer uit te delen. Genade op genade. Dus ze moeten het paradijs uit, Adam en Eva. Dat is erg schuldig bevonden. Maar ze gaan niet ongetroost. En dat zie je in Eva heel bijzonder. Hè? Als ze haar eerste kind krijgt, Eva, Genesis 4 vers 1. Dan denkt ze eigenlijk al dat ze de Messias in de armen sluit. Wat wrang, hè, dat nou de eerste moordenaar is. In het geheiligde gezin buiten het paradijs. Maar ik zeg het gemeente om te laten zien hoe sterk Eva die moederbelofte heeft geloofd. Dat ze God zo betrouwbaar heeft geacht. Dat ze Kain eigenlijk al voor de man Gods hield die de Heere beloofd had. Nou, u weet hoe het verder gegaan is. Kain sloeg Abel dood. En Seth is dan de plaatsvervanger. En dan Adam. Je hoort van Adam helemaal niks meer. Dus wat is het laatste woord van Adam? Deze adventsjubel. Dat die manninnen veranderd heeft in Eva. Dat hij geroepen heeft, leven! Prachtig, hè? Als iemand sterft, dan zeggen we wel eens tegen elkaar, heeft hij nog wat gezegd? Al moet je natuurlijk altijd voorzichtig met dat laatste woord zijn. Hè? Daar mag je soms een leven niet aan ophangen. God is rechter die beslist. Maar het laatste woord van Adam, hij is nog heel oud geworden hoor, maar we horen niks meer van Adam. Het laatste woord van Adam, dat is Eva. Leven! Prachtige trek, gemeente. Je hoort nog wel eens, ja, ik ben een zondaar. Nou, zullen we overgaan tot de orde van de dag? Dan ben je dus ongehoorzaam aan Adams adventsjubel. Dan ben je ongehoorzaam aan wat God daarmee wil doorgeven, nog op de verloren grond van het paradijs. Leven! Dus Adam zegt, verwacht het niet van mij. Verwacht het niet van jezelf. Maar verwacht het van die God die ik beleid in de naamsverandering van mijn vrouw. Dat is niet een God van de dood, dat is een God van het leven. Dus als wij onbekeerd sterven, mensen, of als je misschien onbekeerd avondmaal kan vieren, zou vieren, dat kan natuurlijk ook, hè, dan is dat helemaal je eigen keus en daar zal de Heer je voor straffen. Want Adam heeft gezegd, verwacht het niet van mijn eeuwige dood. Maar verwacht het van mijn laatste belijdenis, mijn laatste woord. Leven, Eva. Leven we niet vaak veel meer bij Adams doodstaat? Ja, ik ben nou eenmaal zo. Wat kan ik eraan doen? Of drukken we zijn laatste woord aan ons hart? Dat hij van zichzelf, ook als vader van de verloren mensheid, heeft afgewezen via zijn vrouw op de levende God. En wij mogen het Nieuw Testamentisch duiden op grond van Romeinen 5. Op de Heere Jezus Christus. Dat blijft nou altijd de oefening van het geloof, geliefden. En dat werkt de Heilige Geest. En dat is zo goed. En dat is zo zalig. Want dan komt zo iemand als ik van nature ben, dood in zonden en misdaden. En dat dan actief hoor. Efeze 2, hè? Actief, dood in zonden en misdaden. Dan komt zo iemand voor rekening te liggen van de Heere Jezus Christus. En als je eenmaal voor rekening van de Heere Jezus Christus ligt, dan word je zo trouw bearbeid. Zoals Adam en Eva uiteindelijk ook door de geest van Christus bearbeid zijn, dat ze zo mochten geloven en dat Adam zo zijn adventsjubel nog kon zeggen. Dan word je zo trouw door Christus bearbeid, dat het dan is, al het mijne is het uwe. Wat is dat groot, hè? Want dan heeft hij alles verworven, niet maar voor zichzelf, maar om het aan u uit te delen onder de prediking van het woord. En heel intiem en teder in de aanraking aan de avondmaalstafel door woord en geest bij brood en beker. Kijk, daar word je een ander mens van. Een nieuw mens, een nieuwe schepping. Dan zet de Heere ons er wel helemaal buiten. Dat kon u toch ook niet anders verwachten als u echt iets verstaat van die doodstaat in Adam. Maar dan zet de Heere u er ook helemaal in. Eva, leven! En dat is in Christus nog dieper vervuld dan Adam en Eva ooit hebben kunnen verstaan. Gemeente, we hopen een gezegende avondmaalzondag, aanstaande zondag, uit Gods hand te ontvangen. Waarop we afzien van onszelf en opzien tot God in Christus. En verwonderd mogen zijn dat er in de schatkamer van zijn genade zoveel is dat hij van het uitdelen niet armer wordt en dat u nooit genoeg hebt. Ik hoop, ik bid dat u met ogen van het geloof mag zeggen, ziende op de Heer Jezus, zulk een is mijn liefste. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen. Zullen we samen danken en een zegen vragen voor de komende zondag. Heere, aan het begin van de menselijke geschiedenis ligt al een belofte van troost. Ligt al een uitnodiging tot zaligheid. U bent niet veranderd, u bent dezelfde gebleven. Ook door de diepe val van de mens heen. En wij mogen u daarvoor hartelijk erkennen, Heere. En uw barmhartigheid en ontferming prijzen, uw goedertierenheid en trouw. Heel het Oude Testament door en zo heerlijk uitgestald in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Wat rijk dat Adam en Eva in het geloof toch hun oog al mochten slaan op u. Ze moesten uit het paradijs, ze kwamen op een vervloekte aarde, maar u ging mee. Heere, wilt u zo met ons meegaan om Jezus wil ook deze week verder door en ook zondag, als we de avondmaalszondag in adventslicht uit uw goede hand mogen ontvangen. Wat rijk, Heere, dat regelmatig de avondmaalstafel aangericht staat en dat niet maar een dominee de leiding heeft, al is dat ook heel goed, maar dat gij zelf gastheer en gave tegelijk bent. Heere Jezus Christus, grote Zoon van Eva, grote Heere en zaligmaker van uw volk. En wij bidden, Heere, om nog gezegende stille dagen van overweging en toeleving naar de zondag en om een gezegende avondmaalszondag hier in de kerk en bij de mensen thuis komende zondag. Wilt u ons tekenen door uw woord en geest in de oefening van het geloof, schuchter of verder op de weg geleid, bevestigd of afhankelijk, voor de eerste keer of voor de 100ste keer, afzien van onszelf en als een verwachtende gelovige vluchten tot de Heere en dan ontdekkend dat er ruimte is onder zijn vleugels. Heere, als wij onbekeerd zijn, wilt u ons toch bekeren? En wilt u hen die niet aan het avondmaal horen afhouden, Heere, opdat de dis van het verbond niet ontheiligd zou worden? Maar wilt u alle die eraan horen, aanbrengen, aantrekken door de trekkracht van uw lieve geest? Geef ons zo een heel gezegende zondag, persoonlijk en samen. Leid hen die er tegenop zien. Leid hen ook die er naar uitzien. Wees met jonge mensen die net belijdenis hebben gedaan en misschien voor de eerste keer aandurven gaan. Of misschien afblijven omdat ze niet meer durven na de eerste en de tweede keer. Dat we al die dingen ook mogen overleggen met u de Heere. Gedenk uw knecht, Heere, als hij morgen geopereerd moet worden. Wilt u meegaan en de hand van de dokter besturen en ook gelovig schenken, overgave aan u. Zegen ons met en voor elkaar. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden en alleen aangewezen op de Heere en zijn werk om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 3 en 4. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheden in de Heere Jezus Christus. Dat is de lofzang van Zacharias, de versen 3 en 4. Fijn dat u er was. God zegen gewenst, ook op zondag en wel thuis.